tekst voor de preek is Efeze 4, het tweede vers. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Broeders en zusters, in het begin van die brief aan de Efeziërs heeft Paulus het gehad over wat de Heere God allemaal voor ons heeft gedaan. Hij zei één groot loflied op de goedheid en de liefde van God, zijn genade. Dat hoofdstuk 2, waar we een gedeelte van gelezen hebben, er stond vroeger in de oudere vertaling, alles is genade, stond erboven. En dat is op zich ook een goede samenvatting. Alles is genade, het is allemaal van hem. Zelfs het geloof is een gave van God. Er zit niks bij van jezelf. We zijn alleen maar gered door Gods goedheid. Dat is het eerste deel van de brief, zou je kunnen zeggen, wat de Heere God allemaal heeft gedaan. En dan het tweede deel is, en wat betekent dat nou voor de praktijk van ons leven? Dat doet Paulus wel vaker, bijvoorbeeld ook in een brief aan de Romeinen. Dan 11 hoofdstukken lang legt hij uit wat God allemaal heeft gedaan. Zijn reddingsplan voor Joden en heidenen. En dan in hoofdstuk 12, dan begint hij van, en wat betekent dat nou voor je leven van alle dag? Want christen zijn, dat is meer dan een leer. Iets wat je onderschrijft, waar je mee eens bent. Christen zijn, dat is ook een manier van leven. En nou gaat het er vanavond om dat we uit genade gered zijn, dat alles genade is. Wat betekent dat nou voor de praktijk van ons leven? Wat doet die genade met je? En Paulus zegt dan, je wordt er bescheiden door, zachtmoedig en geduldig en je verdraagt elkaar uit liefde. Dat werkt die genade bij je uit. Je wordt er allereerst bescheiden door, zegt hij, nederig. Dat is vaak niet zo'n gewild artikel, nederigheid. Als kinderen leer je eigenlijk al, het gaat erom dat je hoge cijfers haalt, dat je de eerste bent, dat je de beste bent. Maar ja, dat willen we natuurlijk ook allemaal graag. En er is ook genoeg waar mensen zich op kunnen laten voorstaan. Kijk, we zijn niet allemaal BN'ers. En dat hoeft ook helemaal niet. Dan kom je naam alleen maar tegen in roddelbladen en zo. Dus dat is ook helemaal niet altijd leuk. Maar we hebben ook al zijn we dat niet. Wij zijn niet niks. We hebben allemaal wel wat. He, dat kan zijn dat je een geweldig bedrijf hebt, of een mooie auto, een huis, of kennis, dat je heel veel weet, dat je heel geleerd bent, of vaardigheden, dat je dit kunt of dat kunt. We hebben allemaal wel iets waar we ons op kunnen laten voorstaan. En voor ons mensen is dat vaak belangrijk, dat wij ook wat hebben, dat we niet niks zijn. En zo kijken mensen vaak ook tegen elkaar aan. Wat voor iemand is dat? En dan is het vaak ook al van, wat heeft hij bereikt en zo. Voor God ligt dat anders. Je kunt je op heel veel dingen verheffen misschien, maar niet voor God. Voor God zijn mensen in eerste instantie verloren mensen. Dat komt omdat we tegen de Heere God in opstand zijn gekomen. We hebben gegeten van de boom van kennis van goed en kwaad, en dat betekent dat we gezegd hebben, de Heere God hoeft het ons niet te vertellen wat goed is, dat weten we zelf wel. Wij weten zelf wel wat goed voor ons is. De Heere God kan ons nog meer vertellen, wij gaan onze eigen gang. En als mensen hun eigen gang gaan, kiezen we onze eigen wegen. En dat zijn doodlopende wegen. Die lopen nergens op uit, ja, op de ondergang. En gelukkig heeft God ons gered uit genade, zegt Paulus. We waren dood in onze zonde misdaden. We waren gewoon op weg naar de ondergang. Maar God heeft ons gered uit genade. En als je dan een begenadigde zondaar bent, dan is het toch te gek dat je jezelf boven anderen weer zou gaan verheffen. Dat kan toch helemaal niet. Denk eens aan die bekende gelijkenis van die man die zo'n grote schuld had bij de koning. Duizenden talenten. Een ongelooflijk bedrag. En de koning houdt afrekening, hij moet betalen, hij heeft het niet. En in zijn nood gaat die man bidden en smeken, alsjeblieft. En hij zal dit en hij zal dat, en maar alsjeblieft. En de koning krijgt medelijden en die schuilt hem die hele schuld kwijt. Die man die gaat als een bevrijd mens, gaat hij naar buiten. Zijn schuld is weg, hij is begenadigd. En dan in die gelijkenis het eerste wat hij doet, dan ziet hij iemand die hem ook nog 50 euro schuldig is en hij pakt hem vast en betalen. En die man zegt ook van, meneer, ik heb het nou niet, maar volgende maand salaris en dit. Nu, ik heb het nu nodig, ik moet nu. In een gelijkenis hoor je dat het wordt gemeld aan de koning en de koning roept die man terug. En die zegt, nou zul jij ook betalen. Maar dit kan niet. Als jou zoveel vergeven is, dan had jij het een ander toch ook moeten doen. Voor jou is het kennelijk niet belangrijk dat je zoveel vergeven is. Het speelt kennelijk geen enkele rol in je leven. En daar is niet voor. Genade is niet iets om zelf bovenop te gaan zitten. En dan gewoon net zo voor te leven als voor die tijd. En met anderen zo om te gaan als voor die tijd. Als je echt begenadigd bent, dan ben je ook genadig tegenover je medemens. Maar als jij leeft van ik zal dit en ik wil dat en ik moet dat, dan leef je niet van genade. Dan leef je alleen maar vanuit je eigen dikke ik. En dan nog wat. Dat woord voor bescheidenheid, nederigheid, als je dat heel letterlijk neemt, dan staat er zoiets als, hoe moet ik het zeggen, lage dingen bedenken, bedacht zijn op het nederig, op het kleine, op het lage, bedacht zijn op de kleine dingen, laat ik het zo zeggen. En dat is ook wel iets om eens even bij stil te staan, want wij mensen hebben nog alles hoog in het hoofd. Hoge idealen. Het is natuurlijk geweldig dat je een ideaal hebt. Maar er zit ook een gevaar aan. Er zijn mensen die hebben zulke geweldige idealen. Dat ze er alles voor opofferen. Denk eens aan IS. Die mensen die hebben een ideaal. Een geweldig ideaal van een godsrijk op aarde. En daar moet alles voor aan de kant. Daarvoor slachten ze duizenden mensen af voor hun hoge ideaal. En dan kun je zeggen, die mensen zijn helemaal gek. In de kerk is het ook gebeurd. Natuurlijk niet zo, maar in de kerk hadden ze ook idealen. Zo'n kerk, een zuivere kerk, of dit of dat. En het werd soms geruzie en gedoe. Hoge idealen. En wat hebben we er soms veel voor opgeofferd in de relationele sfeer? Families, vrienden, vriendschappen gebroken. Vanwege onze hoge idealen. Omdat we de concrete broeder en zuster uit het oog verloren voor ons ideaal. Bij de Heer Jezus was dat niet zo. De Heer Jezus heeft altijd oog gehad voor het kleine en de kleine, voor de enkelingen. Bijvoorbeeld toen hij een keer in gesprek was met leidende figuren, schriftgeleerden, fariseeën. En de discipelen die stonden erbij, die vonden het geweldig. Hun meester in gesprek met die mensen. En als hij hen eens zou overtuigen. Dat zou toch wat zijn. Dat ook die schriftgeleerden zich achter Jezus zouden opstellen. Hier was iets belangrijks. Hier speelde wat. Ja, en dan komen er ouders met kinderen. Er zijn nou belangrijke dingen. Die kinderen. En dan staat er in het oorspronkelijk eigenlijk dat Jezus furieus wordt. Een heel sterk woord, wordt vreselijk boos. Laat die kinderen tot mij komen. Dat zou zoiets zijn, denk ik, dat je een kerkelijke vergadering hebt en er komt zoiets. Er komen kinderen, dat wij zouden zeggen, ja kom op, hé, daar is nou geen tijd voor. Jezus had oog voor de kleine, de kinderen. Later ook een ander voorbeeld, toen was hij op weg naar Jeruzalem en de mensen waren helemaal enthousiast. Want hij zou koning worden. Gezegend hij, Hosanna. Die komt in de naam van de Heer. En er zit daar zo'n bedelaar, zo'n man. Ach, die zit daar te schreeuwen. Zoon van David, een man, hou je mond. Dat zijn nou belangrijke dingen. Niet zo'n dakloze, zo'n houd toch op. Maar Jezus stopt. En zegt, laat die man bij me komen. Jezus heeft altijd aandacht voor de enkele mens. Die mens is voor hem belangrijk. Hij was bedacht op het kleine. Als je van genade leeft, dan heb je het niet hoog in de bol. Dan beroem je je niet op jouw kennis en jouw prestaties en weet ik wel niet wat. Als je van genade leeft, dan roem je in het kruis van Christus. Gods genade. En dat kruis, dat maakt je klein. Genade maakt nederig. Je wordt er ook zachtmoedig van, zegt Paulus. Aardig, vriendelijk, inschikkelijk. Dat is ook niet direct iets wat erg in de mode is. Je hoort nog alles van het korte lontje. Dat mensen boos worden. En dat kan zomaar gebeuren. Op enig moment. Ook in de auto, in het verkeer. Ik heb het laatst nog meegemaakt dat iemand, ja, die maakte een fout. Die stond, had zich verkeerd de auto er neergezet. Had een opening moeten laten voor de zijweg. Er stond te wachten voor een trein. En er was een zijstraat, die had het open moeten laten. Er kwam iemand uit die zijstraat, die moest daar tussendoor. En die kon niet, en die man stond daar. Nou, als ons dat zo overkomen, zou je ook ergeren. Stom, die man had het niet moeten doen. En dan mag die best eens even ergeren. Maar dan, hoe ga je dan verder? Het was toeteren. En toen werd het raam opengedraaid. En schreeuwen. Zo boos. Kijk, dat is niet zachtmoedig. Dat is het korte lontje. Ik moet hier langs. En ik sta in mijn recht. En dat, ja, wij mensen staan vaak in ons recht. Vandaar ja, dat je ook het familiediner hebt en de rijdende rechter en noem maar op, al dat soort programma's. Allemaal mensen die echt in hun recht staan. Daar zijn wij op bedacht. En dan kunnen mensen zo hard zijn. Vanuit hun boosheid. Gebeurde ook wel bij de discipelen van de Heer Jezus. De Heer Jezus was een keer op weg naar Jeruzalem. En toen trok hij door een Samaritaans dorp. En die Samaritanen moesten de Joden niet. En die wilden Jezus daar ook helemaal niet hebben. Voor hem geen plek, ophoepelen. En toen werden die leerlingen zo boos. Vooral Jacobus en Johannes. Vuur uit de hemel moest er komen voor dat slagvolk. Hoe durfden ze Jezus zo te behandelen? Donder en bliksem. Zonen des donders, zei Jezus, donderse jongens. Ophouden. Jezus liet het. Hij stond niet op zijn recht. Hij strafte die mensen niet. Hij ging aan de kant, dan ging hij wel uit dat dorp weg. Zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel. Zo was Jezus. En dan moet u niet denken dat een zachtmoedige iemand is die, ja, moet je zeggen, een zacht ei. Weet wel, iemand die, ja, die van zichzelf gewoon geen zelfvertrouwen heeft, die een beetje bang is en die alles maar over zich heen laat gaan. Dat is altijd helemaal niet zo positief. Maar dat wordt ook niet bedoeld. Een zachtmoedige in de Bijbel is iemand die wel bij machten is om zichzelf te verdedigen. Die zichzelf best kan wreken, maar die ervoor kiest om dat niet te doen. Zo was het ook bij de Heer Jezus. De Heer Jezus, die had zichzelf best kunnen verdedigen. Hij had macht om mensen te vernietigen. Maar hij koos ervoor om het niet te doen. Hij koos ervoor om zich niet door het kwaad te laten overwinnen. Maar om het kwaad te overwinnen door goed te doen. Hij legde alles in de hand van God. En hij bleef vriendelijk, zachtmoedig. Want daarvoor was hij gekomen, om te redden. Niet om mensen te vernietigen, maar om mensen te redden. Als je leeft van de genade en van de vriendelijkheid en de goedheid van God, dan kan het niet anders of je wordt er zelf ook vriendelijk van. En daarmee werk je mee aan een goede sfeer. Kijk, als mensen voor zichzelf opkomen, voor hun rechten, wat gebeurt er dan als je voor jezelf opkomt? Dan druk je anderen aan de kant. En komt er ruzie van. Maar als je vriendelijk bent en inschikkelijk, je schikt wel een eindje op, dan geef je de ander ruimte. En zo zorg je ervoor dat er een goede sfeer komt. Een zacht woord, staat er in Spreuken, doet de woede bewaren. En dan moet je niet zeggen van, ja, maar zo zit ik niet in elkaar. Weet je, mijn vader was al een beetje opvliegend en mijn opa had het ook al. Dat zit in de genen. En ja, dat heb ik dus ook. Daar kan ik niks aan doen. Voor een deel is dat natuurlijk waar. Je bent allemaal voor een groot deel ook bepaald door je genen. Maar betekent dat nou dat je er helemaal niks aan kunt doen? Je kunt toch wel verder komen. Je kunt toch wel leren. Kijk, de een die heeft meer moeite met het een en de ander met de ander. We hebben allemaal wel verschillende zonden, om zo te zeggen, die, nou ja, waar we mee worstelen. Maar we kunnen allemaal verder komen. We kunnen allemaal leren van Jezus zelf. Hij zei ook een keer, leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Je kunt echt verder komen met en door hem. We hebben nu ook over zingen. Lied 107, gezang 107, het eerste vers. Wie zich hoogvaardig heffen, die zal God wederstaan. Maar wie zachtmoedig leven, ziet hij genadig aan. Ja, nederigheid en zachtmoedigheid moet je leren en je raakt ook nooit uitgeleerd. Nee, want ga maar na, hoe lang moet je nou zachtmoedig zijn? Hoe vaak moet je vergeven? 7 keer? En toen Petrus dat bod deed van 7 keer, heeft hij misschien wel gedacht dat de Heer zou zeggen, nou Petrus, zo gek hoeft het nou ook weer niet. Want 7 keer, dat is wat. Ik denk niet dat wij dat meestal halen. Een ezel stoot zich in het gemeen geen 2 keer aan dezelfde steen. En na 3, 4 keer houdt het toch wel een keer op. En dan krijg je toch wel de neiging, zeg maar, nou is het toch wel rempel ook eens een keer afgelopen. En nou zal ik hem ook eens goed de waarheid zeggen. Maar nederigheid en zachtmoedigheid is niet voor even en niet voor 7 keer, maar voor 70 keer 7 keer. Je moet volhouden, zegt Paulus. En daarom voegt hij er geduld aan toe. Geduld. Vroeger was er een ouderwets woord, langmoedigheid. En dat gebruiken wij niet meer, maar het was wel een mooi woord. Daar zit het in, lang van moed. En dat is eigenlijk bedoeld. Geduld is volhouden, volharding. Doorzetten. Dat zit er in dat woord geduld. Het gaat erom dat je bij de voordeur nederig en zachtmoedig bent. En ook dat is een gevolg van het leven uit genade. Want hoe lang leven wij van de genade van God? Dat is niet voor 1 keer dat je zegt, nou, nu zijn mijn zonden vergeven, God heeft mij gered en nou is het voor mekaar. Nou leef ik als een bevrijd mens, dan nou is alles goed. Genade is vaak iets van elke dag. En als je voor de 100ste keer bij God op de stoep staat, dan zegt hij ook niet, hoepel nou maar eens op. Als God zoveel geduld heeft met ons, dan moet je toch ook geduld kunnen hebben met een medemens. Ook dat. Geduld. Volhouden om bescheiden en zachtmoedig te zijn is een zaak van genade. Je haalt het eigenlijk, je krijgt het van God en je krijgt het om het door te geven. Dat is het eigenlijk. En dan nog iets. We moeten bescheiden, zachtmoedig en geduldig met elkaar omgaan, zegt Paulus, en elkaar uit liefde verdragen. Dat is dat je elkaar op een bepaalde manier verdraagt. Maar verdragen, dat kan ook betekenen dulden. Gedogen. Heb je soms ook in de politiek. We hebben een gedoogkabinet gehad. Weet je, dat is zoiets van, ik moet je niet, maar ik ben nou een keer met je opgescheept en ik zal het ermee moeten doen. En zo gaat het vaak in de samenleving, waar mensen elkaar eigenlijk niet moeten. Maar ja, ze zitten nou een keer in hetzelfde. Ze zullen het toch met elkaar moeten doen. Noodgedwongen verdragen ze elkaar. Nou, en zo zou het ook kunnen gaan in de gemeente van Christus. Want, ja, laten we eerlijk wezen, wij hebben elkaar ook niet allemaal uitgezocht. Je komt in een gemeente en ja, er zijn allemaal anderen en ja, daar zul je het mee moeten doen. En dan zul je elkaar dus moeten verdragen, dulden, gedogen. Dat zou heel gemakkelijk kunnen. Maar dat is niet de bedoeling. Want, zegt de Bijbel, wij hebben elkaar niet uitgezocht, dat klopt wel. Maar God heeft ons uitgezocht. God heeft ons aan elkaar gegeven. En zo gezien zijn wij voor elkaar een geschenk van God. Zo moet je elkaar zien en zo moet je elkaar hoog houden als een geschenk van God. En dan kan ik me voorstellen dat iemand zegt, ja, dat kun je makkelijk zeggen, maar in de praktijk werkt dat zo niet. Een geschenk van God. Man, dan ken je die mensen niet allemaal. Je hebt er tussen zitten. Soms hele lastige broeders. En vervelende zusters. Ik heb het zelf al meegemaakt dat op een gemeentevergadering, er ging een broeder staan. En dan voelde je, ach, heb je hem ook weer. Iedereen wist wat hij zou gaan zeggen. Dat is altijd hetzelfde. Maar altijd kritiek. Dat is nooit goed. Zo gaat het, dat is toch de praktijk. We zijn toch gewoon lastige broeders en zusters. Nou, en dan als vanzelf, dan weet je toch dat jij niet zo bent. Dan ga je toch, ja, toch wel een beetje op zijn neerkijken. Maar wie heeft ons zo leren kijken? De Heer Jezus niet. Weet u, de Heer Jezus heeft nooit iemand veracht. Hij heeft nooit op iemand neergekeken. Hij liet zich voor die mensen kruisigen. Voor vervelende mensen. Voor zijn vijanden. Zo was hij. En zo moeten wij elkaar dus zien. Achter een lastige broeder en een vervelende zuster moet je de Heer Jezus zien, de gekruisigde Heer. Hij was bereid om voor die broeder en die zuster zich te laten kruisigen. En zo moet je elkaar lief hebben. En tussen twee haakjes, lief hebben betekent niet dat je van elkaar moet houden in de zin van, wat vind ik jou aardig. Dat hoeft niet. Mensen zijn soms niet aardig, ook broeders en zusters niet. Je hoeft ze niet aardig te vinden. Je hoeft er ook geen warme gevoelens bij te krijgen van wat vind ik jou lief. Maar je zoekt het goede voor ze. Dat is het. Dat is liefde. Denk me niet dat de Heer Jezus toen hij voor Pilatus stond en toen al die mensen stonden te brullen van kruisigen, kruisigen, dat de Heer Jezus toen dacht, wat vind ik jullie lieve mensen. Dat vond hij niet en dat waren ze niet. Maar hij liet zich wel voor hen kruisigen. Omdat hij hen wilde redden. En zo moet je elkaar lief hebben. Betekent echt het goede voor elkaar zoeken. Zie de Heer Jezus erachter en zoek het goede voor je broeders en zusters. Dat je samen verder komt, dat je samen kunt groeien. Paulus zal er in het vervolg ook over hebben, dat je samen naar Christus moet toegroeien. Dat je samen steeds meer zijn gestalte laat zien, om zo te zeggen. Dat kan ook, door hem. Weet je, het gaat er ten diepste natuurlijk om dat je echt met de Heer Jezus verbonden bent. Wat hij zelf een keer zei in het beeld van die wijnstok en die ranken. Ranken die aan de wijnstok verbonden zijn, die gaan vrucht dragen. Niet omdat dat moet en die stampen het niet uit de grond. Dat groeit door die verbondenheid. Waar je mee omgaat, word je mee besmet, zeggen we. Nou, dat is ook zo. En als je veel met de Heer Jezus omgaat en aan hem denkt en met hem praat, dan krijg je invloed op je leven en dan ga je dingen anders doen. En daar gaat het ten diepste om. En dan ga je steeds meer op hem lijken. In zijn goedheid, zijn vriendelijkheid, zijn liefde en noem maar op. Genade is een kostelijk ding. En weet u, hoe meer je van genade leeft, hoe meer Gods goedheid en zijn vriendelijkheid een werkelijkheid wordt in je leven, des te genadiger word je voor je medemensen. Gods genade is niet alleen iets om van te leven, het is ook om vanuit te leven en elkaar erin te laten leven. Gods genade geneest. Genade vernieuwt je leven. Niet alleen later, maar ook nu. Amen.